In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Geliefden in de Heer Jezus Christus, genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden, de overste van de koningen der aarde. Amen. Laat ons bidden. Heere onze God, Vader van alle barmhartigheid, Vader der lichten, wij buigen ons in ootmoedige dank voor u ter neder, wanneer u ons vanmiddag als gemeente samenbrengt en een veertiental jonge broeders en zusters hun geloof voor uw aangezicht te midden van de gemeente zullen belijden. Wij danken u voor de zegen die u daarin schenkt. Groot bent u van genade, van trouw en barmhartigheid. En wij bidden u of u ons in dit uur in al onze verrichtingen wilt zegenen, wilt gedenken. Of u wilt geven dat het evangelie dat gebracht wordt, gezegend wordt, zodat wij erdoor gebouwd worden in het geloof, in de hoop en in de liefde. En wil hem die het woord zal bedienen, uw heil schenken. Geef het ons allen. Geef dat ons hart ja mogen zeggen op uw woord, op uw beloften, op uw toezeggingen en op uw heil. En als wij nog in de duisternis zijn, maak u het licht voor ons door de kracht van uw genade. Trouwe God, wij zijn zo diep afhankelijk van u. O Heilige Geest, kom. U hebt toch beloofd dat u het nemen wilt uit Christus en ons wilt toedelen. Wij belijden ootmoedig dat u ons dit alles niet schenken kunt om onzentwil. Wie zijn wij dat u ons er zult gedenken? Maar groot van goedertierenheid, van heil en van genade zijt gij. Betoon uw gunst, Heere, en de rijkdom van uw ontferming. Zegen ons zoals we hier zijn. Gedenk onze broeders en zusters die met ons meeleven, thuis via de kerktelefoon. Laten ook zij een zegen mogen ontvangen. En al kunnen zij hier niet in de gemeenschap van de broeders en zusters zijn, laat het hen aan uw gemeenschap niet ontbreken. Trouwe heren, hoor ons gebed. Niet om onzentwil, maar om de verdiensten van de Heer Jezus Christus, de Zoon van uw genade. En geef dat wij allen leven mogen voor uw ogen, dat gij uw knechten sterkt door uw vermogen. Amen.
Luisteren naar de schrift. Een eerste schriftlezing uit Johannes 20, vers 19 tot en met 31. Toen het dan avond was op die eerste dag van de week en ter plaatse waar de discipelen zich bevonden de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zei tot hen: vrede zij u. En na dit gezegd te hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan waren verblijd toen ze de Heere zagen. Jezus dan zei nogmaals tot hen: vrede zij u. Gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En na dit gezegd te hebben, blies hij op hen en zei tot hen: ontvangt de Heilige Geest. Wie gij hun zonden kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden. Wie gij ze toerekent, die zijn ze toegerekend. En Thomas, een der twaalven, genaamd Didymus, was niet met hen toen Jezus daar kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: wij hebben de Heere gezien. Maar hij zei tot hen: indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagels, en mijn vinger niet steek in de plaats der nagels, en mijn handen niet steek in zijn zijde, zal ik geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer in het huis en Thomas met hen. Jezus kwam, terwijl de deuren gesloten waren. En hij stond in hun midden en zeide: vrede zij u. Daarna zei hij tot Thomas: breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek die in mijn zij en wees niet ongelovig, maar gelovig. Thomas antwoordde en zei tot hem: mijn Heere en mijn God. Jezus zei tot hem: omdat gij mij gezien hebt, hebt gij geloofd. Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven. Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in het boek. Maar deze zijn beschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Tot zover de eerste schriftlezing. Een tweede lezing uit de eerste brief van Petrus, het eerste hoofdstuk, vers 3 tot en met 12. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons na zijn grote barmhartigheid, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen weggelegd is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof, tot de zaligheid, welke gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Verheugt u daarin, ook al wordt gij thans, indien het moet zijn, voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de echtheid van uw geloof kostbaarder dan vergankelijk goud, dat door vuur beproefd wordt, tot lof en heerlijkheid en eer blijken te zijn bij de openbaring van Jezus Christus. Hem hebt gij lief, zonder hem gezien te hebben. In hem gelooft gij, zonder hem thans te zien. En gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde, daar gij het einddoel van het geloof bereikt. Dat is de zaligheid der zielen. Naar deze zaligheid hebben gezocht en gevorst de profeten, die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben, terwijl zij naspeurden op welke of hoedanige tijd de geest van Christus in hen doelde, toen hij vooraf getuigenis gaf van al het lijden dat over Christus zou komen en van al de heerlijkheid daarna. Hun werd geopenbaard dat ze niet zichzelf, maar u dienden met die dingen, welke u thans verkondigd zijn bij monden van hen die door de Heilige Geest die van de hemel is gezonden u het evangelie hebben gebracht, in welke dingen zelfs engelen begeren een blik te slaan. Tot zover de schriftlezing. Zalig die het woord van God hoort en het bewaart. Amen. We willen nu luisteren naar het jongerenkoor dat voor ons zal zingen Lead Me, O Lord. De tekst voor de prediking voor deze dienst vindt u in de eerste schriftlezing in Johannes 20, daarvan vers 29. Deze woorden van de Heer Jezus: zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes. Je kunt je op heel wat manieren ontdoen van het wonder van de opstanding van de Heer Jezus uit de doden. De simpelste weg die het meest voor de hand ligt is beweren dat de discipelen het lichaam van Jezus, hun Heer, op de een of andere manier hebben laten verdwijnen. Zijn opstanding is dan een verzinsel, bedrog. Dat is al een weg die al heel oud is. Het is het verhaal van die van het graf weggevluchte soldaten, dat ze ook moesten rondvertellen. Maar hoe je dan die aanvankelijke moedeloosheid van de discipelen moet verklaren en daarna dat krachtige geloof in de opstanding, dat blijven open vragen. Daar heeft men ook geen verklaring voor. Een tweede weg wordt ingeslagen door de mensen die zeggen dat Jezus niet helemaal dood was toen hij in het graf werd gelegd. En door de kracht van alle daar gebruikte specerijen zou zijn levenskracht weer spoedig teruggekeerd zijn. En op die manier kun je dan wel volhouden dat Jezus ook nog wel verschenen is aan zijn discipelen. Het zijn dan alleen niet de verschijningen van de uit dood en graf verrezen Heer, maar verschijningen, ontmoetingen van een nog niet gestorven en daarom nog levende meester. Ja, ik weet het, ook daar zijn de nodige kanttekeningen bij te maken. Want hoe kan Jezus dan in een kamer verschijnen waarvan de deuren gesloten zijn? En hoe kan hij dan zo'n forse voettocht met de Emmausgangers maken na een dergelijk lijden, om dan tijdens het breken van het brood ineens weer te verdwijnen? En als hij zich als een half dode naar het huis van een van zijn vrienden heeft gesleept, hoe heeft hij dan op de discipelen de indruk kunnen maken van de levensvorst die over dood en graf heeft gezegevierd? Wie zich eerlijk rekenschap geeft van de feiten moet erkennen dat ook op deze weg nog heel wat vragen zijn. En dan noem ik u nog een derde weg, waarin het met het wonder van Jezus opstanding uit de doden afgerekend wordt. Een weg die tot op de dag van vandaag heel wat verdedigers vindt. Afkomstig van mensen die nog best willen toegeven dat de discipelen aan de opstanding van Jezus hebben geloofd. En die ook nog wel zo ver willen gaan dat de kerk het zonder die opstanding niet best kan stellen. Maar zeggen ze, als je als mens je gezond verstand gebruikt, dan moet je toch vandaag aan de dag zeggen, dat berust op emoties. Op inbeelding van die vrouwen en die discipelen. Dat moet je verklaren vanuit de druk van de omstandigheden. Niemand was immers, zo zeggen ze, bij de opstanding zelf present. Je kunt toch niet zeggen dat Maria Magdalena met haar liefde voor Jezus en haar ziekelijk gestel een betrouwbare getuige was. En de discipelen? Ach, de discipelen ook al niet. De discipelen bleven zitten met de herinnering aan wat Jezus verteld had over dat eeuwige rijk van de Messias. En toen ze op de plaatsen kwamen waar ze met Jezus hadden verkeerd, in Galilea, toen haalden ze zich dat zo sterk voor de geest, dat het net was of Jezus hun meester hun verscheen. Ze dachten dat ze hem weer zagen. Ze meenden hem te horen, hem te zien, hem aan te raken. Begrijpt u, gemeente? Ja, ook daar zijn heel wat tegenargumenten tegen in te brengen. Want dat getuigenis van de opstanding is niet maar een randverhaal in de Bijbel. Wordt ook in de brieven van de apostelen overgeschreven en in het boek Openbaring. En je blijft dan zitten met de vraag waar het lichaam van de Heer Jezus gebleven is. En waarom die Pinksterpreek van Petrus zo onverwacht veel effect had teweeggebracht. En of die discipelen nou werkelijk zulke overspannen mensen geweest zijn. Als je erop let hoe ze geloof in de opgestane Heere gestalte gaven. Hoe praktisch, hoe gezond, hoe volhardend. Maar hoe dan ook. Alle eeuwen door heeft de kerk te maken gehad met mensen die zeiden, het is niet waar. Hij is niet opgestaan uit de doden. Jullie zitten elkaar maar wat op de mouw te spelden in de kerk. En nu dan gemeente, broeders en zusters, jongelui. Vanmiddag leggen 14 jonge mensen belijdenis af van hun geloof. In die opgestane Heer. Omdat de kerk ondanks alle verzet heeft volgehouden. De Heere leeft. Omdat de schrift daar vol van is. En omdat de geest in de harten van deze mens. Iets heeft losgemaakt van het. Dit is geen verzinsel. Dit is een betrouwbaar woord. Gefeliciteerd. Ik kan me voorstellen dat het voor jullie en voor je ouders een feestdag vandaag is. Zij die jullie eens ten doop hielden in het geloof. Dat jullie in Christus aangenomen waren. Dat ze het vandaag meemaken dat jullie daarop ja zeggen. Dat is een felicitatie waard. Maar wat is onze felicitatie? In vergelijking tot dat geweldige woord dat de heiland zelf uitspreekt over al die mensen die hem in later tijd zullen belijden. Een woord dat ook voor jullie bestemd is en uit zijn mond klinkt. Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven. Of anders gezegd, gemeente, waarom doen we nou de deuren van de kerk niet dicht? Voorgoed dicht. En waarom zeggen wij niet dat het geloof een overbodige aangelegenheid is? En wat geeft ons nou moed om kerk te zijn in 1984? En wat biedt ons nou houvast om christen te zijn in deze wereld vandaag aan de dag? Om belijdenis af te leggen. Het is dit woord van Christus Jezus die zegt, Gelukkig zijn al die mensen die het ook vandaag durven belijden. De Heer is waarlijk opgestaan. Wij hebben een levende Heer en we schamen ons voor hem niet. Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven. Je kunt die woorden vinden aan het slot van Jezus' ontmoeting met Thomas. Nu, Thomas is geen onbekende in de kring van de 12 apostelen. Al een paar keer eerder vertelt de evangelist ons van Thomas. Evangelist Johannes. In Johannes 11 twijfelt Thomas eraan of Jezus zijn vriend Lazarus wel uit de doden zal opwekken. Dan zegt Thomas, laten we ook meegaan om met hem te sterven. Thomas trekt de consequenties. En Thomas vindt, die lopen uit op de dood. Een paar hoofdstukken verder kom je de naam Thomas weer tegen in Johannes 14. Spreekt hij Jezus nadrukkelijk tegen. Dan zegt Jezus, waar ik heen ga, daarheen weet je de weg. En dan zegt Thomas, Heere, wij weten niet waar je heen gaat. Zo blijft Thomas terughoudend. Kunnen we de weg weten? Die weg door de dood heen naar het leven toe? Dat is voor Thomas een raadsel. En een dergelijke houding heeft Thomas ook als de Heer Jezus uit de doden is opgestaan. Als de Heer Jezus de banden met de dood heeft verbroken, dan betekent dat immers een fundamenteel andere kijk op de wereld, waarin die dood oppermachtig rondgaat, en een fundamenteel andere kijk op je eigen leven. Had ook Thomas moeten gelden. Maar het is zo anders dan anders. Nooit is er iemand echt uit de doden opgestaan en blijven leven. Ze hebben er niet mee gerekend dat dat zou kunnen gebeuren. Laat staan, Thomas. Ze hebben eenvoudigweg niet in zich opgenomen, niet gehoord wat Jezus daarover eens had gezegd. En daarom is het ook niet zo te verbazen dat een van hen de mist ingaat op dit moment. Dat hij het gevoel heeft bedrogen te zijn. Dat hij hardnekkig reageert en afwijzend. Dat hij er geen behoefte aan heeft om meegesleept te worden in een droombeeld. Want als nuchter, als weldenkend mens wil hij zelf kunnen zien en voelen of het wel waar is wat hem wordt gezegd. Thomas heeft het getuigenis van de verschijning van de levende Heer niet willen geloven. En nu heeft men daar allerlei psychologische verklaringen voor willen geven. De een leidt het af uit zijn naam, Didymus, dat betekent tweeling, en daar heeft men dan een gespleten persoonlijkheid aan gekoppeld. En een andere uitlegger noemt Thomas een zwaarmoedig mens, een oerpessimist. En weer een ander weet te vertellen dat Thomas een bijzonder koppig mens geweest moet zijn. Nou, het is allemaal best mogelijk. Maar we zullen daar wel heel voorzichtig mee moeten zijn. Want voor de Bijbel is niet beslissend iemands karakter of iemands temperament, maar geloof of ongeloof. En van Thomas weten we maar weinig. Alleen dit. Thomas vertrouwt niet op het getuigenis van de opstanding. Op wat zijn broeders zeggen. En daarom is Thomas ook niet langer present. Te midden van de anderen. Hij is op de avond van die eerste paasdag niet daar waar hij verwacht werd. Nee, hij kon niet weten dat Jezus de anderen zou verschijnen. Maar hij had het wel kunnen weten. Heer Jezus had het zelf gezegd. En zelfs de blijde boodschap van die vrouwen die bij een leeg graf hebben gestaan, heeft Thomas er niet toe gebracht om de gemeenschap der heiligen te zoeken. Zo heeft Thomas door zijn eigen schuld de ontmoeting met de Heer Jezus gemist. Zo heeft Thomas de feestvreugde gemist, waarin die opgestane Heer al zijn discipelen wil laten delen. Thomas is er niet bij. Thomas heeft zich teruggetrokken. Op het gevaar af dat hij in deze houding zal verstarren. Het is een kil isolement geworden waarin Thomas verkeert. Een grauwe eentonigheid eigenlijk die zich van zijn leven meester maakt. Met het gevoel, hoe kan er nou nog wat veranderen? Voor Thomas geldt, gemeente, wat ook voor ons geldt. Wat kun je toch van veel zegen beroven. Als je de onderlinge samenkomsten van de gemeente verzuimt. Loop je de vreugde mis. Maar nou is de machtige zaak dat je als broeders en zusters van de gemeente elkaar niet zomaar mag afschrijven. Dat doen die overige 10 discipelen ook niet bij Thomas. Hoewel Thomas zichzelf buiten de gemeenschap heeft gezet, gaan ze naar Thomas toe en ze zeggen: Thomas, man, wij hebben de Heer gezien. En in geuren en kleuren vertellen ze hem van dat machtige gebeuren dat Jezus in hun midden verschenen was. Hij is werkelijk opgestaan, Thomas. En ze willen Thomas laten delen in wat ze hebben meegemaakt. Thomas is niet blij. Hij kan niet geloven, hij wil niet geloven. Hij wil niet geloven op grond van dit getuigenis, al had het voor hem toereikend moeten zijn. Hij wil meer. Hij verlangt er niet alleen maar naar om Christus te ontmoeten. Hij overschat die ontmoeting. Hij verheft die ontmoeting tot voorwaarde om te kunnen geloven. Want zegt hij, zonder zichtbaar bewijs
Zonder bewijs dat ik met mijn handen kan tasten, zal ik het niet geloven.
Moeten we nou Thomas niet prijzen om zijn eerlijkheid?
Thomas weigert tenminste om te zeggen dat hij het gelooft als hij geen bewijs van de zaak zelf heeft. Thomas praat niet maar wat na. Hij herhaalt geen dingen waar hij voor 100% achter staat. En zo voelen wij helemaal met Thomas mee.
Maar dan zetten we inmiddels wel de hele orde van het christelijk geloven op de kop.
Eerst zien. En dan geloven. Eerst wat ik ervan vind. En dan wat het woord mij te zeggen heeft.
En Thomas laat geen twijfels aan wat hij vindt.
Hij zal beslist niet geloven zolang er geen bewijs is.
Tegensprekend wat de Heer Jezus zelf heeft gezegd. Tegensprekend wat de discipelen zeggen. Je mag dan heel wat zwaarwichtige verhalen bedenken dat het geloof zo moeilijk is en zo. Maar je stuit hier wel op een stuk ongeloof.
Ongeloof van de mens die zich dat woord van God van zijn lijf houdt door allerhande voorwaarden. En daarin konden we wel eens meer op Thomas lijken dan we op het eerste gezicht dachten. Want wat een weerstanden sluimeren er in ons aan het ongeloof vervallen bestaan, daar heeft de geest de handen vol aan. En er is dan ook zijn opstandingskracht, zijn scheppingskracht, zijn doorzettingsvermogen voor nodig om dat alles in ons leven op te ruimen. Want hoe dichter bij dat woord, dichter bij ons dat woord komt, hoe meer we ons dikwijls gaan verschansen.
Eerst dit. En eerst dit gevoel. En eerst die ervaring.
Alsof de prediking van het evangelie niet genoeg is. Alsof het geloof dat steunt op de belofte van God niet voldoende is.
Ja, geloof en ongeloof kunnen als twee machten in ons leven met elkaar vechten. En de ene keer weet je dan meer gelovig en de andere keer meer ongelovig. Gelovig en de andere keer meer ongelovig. Dat kan.
Maar als gemeente van La Paz kunnen dat geen twee gewichten zijn die de weegschaal in evenwicht houden. Geloof en ongeloof. Je kunt niet blijven dobberen op een oceaan van vragen, omdat je dan wel eens bezig kon zijn met vragen te stellen die eigenlijk voortkomen uit een gebrek aan inzicht aan de schrift.
En een wantrouwen tegen God. Niet omdat je dus niet genoeg bijbelkennis zou bezitten, maar omdat je eigenlijk alleen maar een evangelie wil dat op jouw maat gesneden is. En nu, broeders en zusters, jullie die vandaag je geloof belijden, staan jullie stevig in de schoenen van het geloof? Of is dat te veel gevraagd? Waarop is jullie geloof gebaseerd? Ik vraag dat omdat wij in een wereld leven waarin heel wat mensen zeggen dat ze het niet meer zien zitten. Ze bidden niet meer en de Bijbel blijft een gesloten boek. En ze gaan ook niet meer naar de kerk, want zeggen ze, dat lost ook niks op. En intussen realiseren ze zich niet dat de manier waarop God met hen bezig is niet altijd een parallel is van onze wensen. Dat begin je alleen maar te begrijpen als je naar die schrift terugkeert en van daaruit denkt over God en zijn koninkrijk en de dienst die hij van jullie ook vraagt en over je leven. Als gemeente van Pasen moeten we zeggen dat ons hele leven, ons hele denken vanuit opstandingskracht van Christus moet worden vernieuwd. Want gemeente, als wij niet vol worden van hem, dan worden we wel vol van andere machten.
En daarom worden wij in dit verhaal rondom Thomas energiek afgemaand om ons geloof te verankeren in ons gevoel, of in onze ervaringen, of in onze teleurstellingen, of in onze bezwaren, of in onze frustraties. Want het gaat om dat geloof dat van onze bedenkingen onafhankelijk is. Want ons geloof is niet gebaseerd op wat voor ogen is. Maar het is doordringen tot wat God zegt en wat God doet. Tot wat Hij zegt. En je daaraan toevertrouwen. En laat ik dan meteen zeggen, laten we niet te klein denken van het werk van God. Want de koning van de kerk rust ook toe tot het werk dat hij in ieder van ons op de schouders legt. Zo ook Thomas. Straks moet de gemeente gebouwd worden op het fundament van de apostelen en profeten. Hoort Thomas ook bij. En daarom verschijnt de Heer Jezus Christus opnieuw op die eerste dag van de week. Hij keert niet terug voor de deuren die gesloten zijn. En hij zwicht ook niet voor het ongeloof van Thomas. En zo staat op die zondag na Pasen, het is vandaag ook de zondag na Pasen. Zo staat de Heer Jezus ineens weer plotseling te midden van de zijn. En hij richt zich nou tot Thomas en weet u wat hij zegt? Zegt hij, o ongelovige vriend, hoe kun je zo twijfelen, hoe kun je zo hardnekkig alles blijven ontkennen? En heb je dan niet uit heel mijn leven begrepen dat God met me was en dat hij me nooit zou loslaten? En heb je dan niet doorgehad dat mijn dood een doorgang was naar het eeuwige leven? Was je nou zo gesloten voor mijn woorden en voor alles waar ik je deelgenoot van heb willen maken, dat ik je vergeefs tot mijn discipel heb geroepen en dat al mijn werk aan jou verspild is? Waarom heb je je hart niet opengesteld toen je het licht op de gezichten van de anderen zag? We zijn van jou als discipel niet meer gediend, je hoort er niet meer bij. Nee. Dat zegt Jezus niet. Dat zegt hij niet. Hij komt Thomas tegemoet. Kom maar Thomas. Kijk eens naar mijn handen. Kijk eens naar mijn zij. Wat Thomas als voorwaarde wilde stellen, dat vervult de heiland. En nou staat Thomas daar. Schaamd, verlegen, verwonderd. Want het licht van Paas is in de donkerheid van zijn hart opgegaan. En in dat licht ontdekt de mens ook zijn ongeloof, zijn onwil, zijn schuld, zijn twijfels, zijn verharding. Wees niet ongelovig, maar gelovig, Thomas. En dan gaat een nieuwe wereld voor Thomas open. Nee, hij denkt er niet meer aan om zijn vingers op de littekens van Jezus' wonden te leggen. Althans, we lezen er niks over. Op die manier hoeft hij niet meer tot overtuiging gebracht te worden. Zonder argument of tegenargument stijft hem de belijdenis naar de lippen. Mijn Heer en mijn God. Dit is de Christus. De gekruisigde en de opgestane Heer. Ja, Jezus als een misdadiger gekruisigd buiten de poorten van Jeruzalem. Een door God gevloekt, maar God heeft hem opgewekt. En wat is hij, Thomas, daar nou een nietig mens bij? Mijn Heer en mijn God. Dit is immers Jezus in zijn majesteit. De overwinnaar van zonde en dood. De Vader heeft hem boven alles en allen verhoogd. Hij is Gods Zoon in kracht. Zo opent hij Thomas de ogen. En Thomas weet zich gekend. Christus aanvaardt die belijdenis. Ja, zult u zeggen. Gegeven worden wat hij en de apostelen wel hebben ontvangen. En daarom voegt de Heer Jezus er ook meteen aan toe. Heb je soms geloofd omdat je mij gezien hebt? Nee toch? Alleen Jezus zien brengt ons nog niet tot geloof. Duizenden hebben de Heer Jezus ten tijde van zijn rondwandeling op aarde gezien en hem toch niet geloofd. En daarom klinkt uit Jezus' mond, zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven. Zo wordt heel die voorwaarde van Thomas weggeblazen als beneden de maat. Thomas kan niet leven bij een enkele ervaring van zijn handen en ogen. Met zien wordt de mens nog niet gered en met kennis evenmin. Maar het geloof, dat heeft spankracht tot in eeuwigheid. Waarom dan? Omdat het geloof niet ons werk is. En omdat het geloof ons vastbindt aan de eeuwige God. En omdat in het geloof dat woord van God opengaat. En wij Christus vandaag zien. Even duidelijk in het evangelie. Alsof hij levend voor ons stond. Zo leren we met Thomas ook beleiden. Mijn Heer en mijn God. Thomas zal enkel uit eigen ondervinding kunnen antwoorden wat voor een benauwende en rampzalige zaak het is als je het getuigenis van Pasen voorbij loopt, gemeente. En daarom moest hij ook getuige worden. Opdat het feit van de opstanding onbetwistbaar zou vaststaan, dat wegredeneren en dat vergeestelijken en dat voor inbeelding verklaren, dat betekent dat je het evangelie kwijt bent. En nu heeft de trouw van Christus ervoor gezorgd dat aan het getuigenis van hem niet hoeft getwijfeld te worden. Ook dat u en jullie en ik zullen geloven zonder hem te zien. En Christus weet wat een moeite het kost om tegen onszelf en tegen alle redeneringen in te gaan van ons. En toch leven we van dit evangelie. Want God zegt het in zijn woord. En de profeten en de apostelen hebben ervan getuigd. En als jullie aan dat woord houden, dan word je gelukkig geprezen. En daarom is dit het woord ook waarmee je de kerk volhoudt. Al vele eeuwen lang. Kerk waarvan Petrus in zijn eerste brief schrijft: in hem gelooft gij zonder hem gezien te hebben. In hem gelooft gij zonder hem thans te zien. En gij verheugt u met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde. Dat is nou de kerk. En dan vraagt u misschien wat dat voor mensen zijn. Heel gewone mensen. Komen overal vandaan. Heel verschillende mensen. Verschillend qua ras kan het zijn. Qua taal, qua opleidingsniveau. Verschillend qua leeftijd. Maar ze hebben één ding met elkaar gemeen. Ze leven in geloof. Niet door aanschouwen. En ze weten dat het uitzicht is dat ze eenmaal God zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Dat ze hem zullen zien zoals hij is. Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven. Dan mag je al je wantrouwen en al je twijfels kwijtraken. Waar? In de handen van een doorboorde Jezus. We hebben een levende Heer. En daar mag je mee verder. Leef uit en met deze Heer. Wees met hem verbonden in gebed en geloof. En vecht tegen het kwaad. Maar kunnen we tot zegen zijn voor de gemeente en voor deze wereld. Amen.
Wij gaan thans over tot de openbare belijdenis van het geloof van onze broeders en zusters. Geliefde broeders en zusters, gij zit hier verschenen om voor het aangezicht van God en voor zijn heilige gemeente belijdenis te doen van uw geloof. Na gehouden onderzoek heeft de kerkenraad u aan de gemeente voorgesteld. Nu tegen niemand uw wettige bezwaren zijn ingebracht, willen wij u in de gelegenheid stellen het belijdenis af te leggen en verzoeken u daartoe in dit plechtige ogenblik van uw leven voor vele getuigen oprecht antwoord te geven op de volgende vraag. Ten eerste, gelooft gij dat de waarheid Gods, die in het Oude en Nieuwe Testament geopenbaard en in de artikelen van het christelijk geloof beleden is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de waarachtige en volkomen leer der zaligheid is? En is het uw voornemen in de belijdenis daarvan door de genade Gods standvastig te blijven in leven en sterven? Ten tweede, betuigt gij dat gij u vanwege uw zonde mishaagt, u voor God verootmoedigt, uw leven buiten uzelf in Jezus Christus zoekt en begeert gij zeer dood te verkondigen tot versterking van uw geloof? Ten derde, beleidt gij dat het u een hartelijke behoefte is door de kracht van de Heilige Geest God de Heere lief te hebben en hem te dienen naar zijn woord. U als een getrouw lid van de gemeente van Christus te openbaren, mede te arbeiden aan de opbouw van zijn gemeente, zijn naam te beleiden in de wereld en u gewillig te onderwerpen aan het herderlijk opzicht en de tucht van de kerk. Wat is hierop uw antwoord, Marianne Christina Boyten? Gelijk de Vader mij heeft lief gehad, heb ook ik u lief gehad. Blijft in mijn liefde. Frida Groenewold. Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. Els Haan. De Heere is nabij. En wees in geen ding bezorgd, maar laten wij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Hilda van Hielkema. Ik ben de goede herder en ik ken de mijne en de mijne kennen mij. Pia van Hielkema, die u roept, is getrouw. Hij zal het ook doen. Hilda Hoyting, want doordat hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan hij hun die verzocht worden te hulp komen. Alex Groenewold, wees de navolgers Gods als geliefde kinderen en wandelt in de liefde zoals ook Christus u heeft lief gehad. Reini Schippers, strijd de goede strijd des geloofs. Grijp het eeuwige leven waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis hebt afgelegd voor vele getuigen. Jan Katuin. En ieder die mij beleiden zal voor de mensen, die zal ook de Zoon des mensen beleiden voor de engelen Gods. Sybren Kruisinga. De Heere zal het voor mij volenden. O Heere, uw goedertierenheid is dat in eeuwigheid. Laat niet varen te werken uw handen. Harjan Kuipers. Ik ben de weg, en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Maar Margot Kuipers-Wiersma, en ik zal u aannemen. Ik zal u tot vader zijn en gij zult mij tot zonen en dochters zijn. Hans Wieringa, ik ben de wijnstok. Gij zijt de ranken. Wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder wijn kunt gij niets doen. Astrid Wieringa Heringa. Maar getrouw is de Heere die u sterken zal en u bewaren voor de boos. Nu gij deze belijdenis hebt uitgesproken, deelt gij als leden met alle rechten en plichten in de gemeenschap van de kerk. De almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus sterke u door zijn Heilige Geest. Amen. Broeders en zusters in de Heer Jezus Christus, zo moet ik het, nadat u uw geloof beleden hebt, zeggen. In de eerste plaats zou ik willen zeggen dat wij bijzonder dankbaar zijn dat de Heere God u in het hart gegeven heeft om zijn naam te belijden. Die dankbaarheid mag ik, dacht ik, ook tolken namens de ouders. Het moet een grote vreugde zijn als kinderen willen gaan in de voetsporen van de ouders. En dat heeft zo mogen zijn. Dat is niet een werk van ons, al hebben wij onze verantwoording als christenen om onze kinderen op te voeden in de vrees van zijn naam. En wij worden steeds weer gewaar dat wij dat niet in handen hebben. Het is de Heilige Geest die dat doet. We zijn daar dankbaar voor. Dankbaar ook als gemeente dat wij hieruit mogen zien dat de Geest Gods nog onder ons werkt. En dat Hij jonge mensen wil brengen tot belijders van zijn naam. Broeders en zusters, ik ben dankbaar dat ik deze winter jullie mocht begeleiden. Dat wij met elkaar mochten spreken over verschillende dingen. En dat jullie zover gekomen bent. Wat zal ik nu meer zeggen? Ach, ik denk aan die mooie woorden die jullie daar straks gezongen hebben. Wil mij als een kind behandelen dat alleen de weg niet weet, niet vindt. Neem mijn hand in uw handen en geleid mij als een kind. Weet u, het is een grote moeite om kind te blijven in het leven. Jullie hebben je geloof beleden in de liefde van je hart. We twijfelen daar geen ogenblik aan. Het zal niet altijd even gemakkelijk zijn. Er zal wel een strijd komen. Dominee Soeters heeft daar eens een preek ook op gewezen. Het is niet altijd zo dat het maar zo gemakkelijk is. Want christenen geloven in dingen. Geloven die voor het verstand niet te doorgronden zijn. Wij kunnen alleen het getuigenis aanvaarden. En wij mensen zijn nog een schouw van ik. Ik zal dit en ik zal dat. Maar wil mij als een kind behandelen. Dat vraag je aan de Heere God. Aan de Heere Jezus Christus. En neem mijn hand in uw handen. Geleid mij als een kind. Broeders en zusters, ik hoop dat dat jullie in je leven steeds dieper mogen verstaan en daaruit mogen leven. Het is geweldig rijk wat jullie hebben mogen doen. Maar het is ons mensen aan onszelf niet toevertrouwd. Schuil bij Hem, onze opgestane koning. Blijf kind, blijf biddend, blijf vragend. En dan zul je ook vervuld worden. Dan zul je ook getuigen zijn. God de Heere, geef dat jullie sierlijke leden mochten zijn van de kerk. De kerk staat wel bloot aan veel kritiek. Terecht of ten onrechte, ik laat dat in het midden. Maar de kerk is ons aller moeder. Je moeder schop je niet. Heb de kerk lief. En daarin de dienst des Heren. God zegen jullie. En God geven dat je eenmaal de palmtak van de overwinning moogt neerleggen voor de voeten van onze grote koning, onze Heren en Heiland. Amen.
Laat ons danken en bidden. Vader in de hemel, wij zeggen uw naam ontmoedig dank dat deze jonge broeders en zusters hun ja-woord mochten geven voor uw aangezicht te midden van de gemeente. Wij danken u dat hen in het hart hebt gegeven. Wij danken u dat u de opvoeding van onze kinderen wilt bekronen, ook hiermee. En wij danken u dat deze jonge broeders en zusters u achterna willen gaan, u willen volgen in hun leven. Geloofd en geprezen zijt gij, die harten omkeert, heenkeert naar u. En nu bidden wij ook voor hen. Heren, zij staan aan het begin van een weg. Het begin is het einde niet. Maar wij weten dat u er bent. En wij bidden u of u hun handen omklemd wilt houden. Wij bidden u of u hen wilt leiden als kinderen. Laten ze altijd kinderen blijven. Tegenover u, de Heer, klein en ootmoedig. Laten zij als zondaren ook in zichzelf altijd schuilen bij u. Wees gij onze God. Houdt u ons vast. Wij danken u, Heere, dat wij mogen opmerken dat u jonge harten neigt tot de vrees van uw naam. Wil het in meerdere harten doen. In de harten van al onze kinderen. Wij dragen ons aan u op. Ik bidden u, wilt gij ons alle zegenen, als ouders, alleenstaande en hoe dan ook. Geef ons allen wat wij behoeven. Leid ons door uw geest. Wij bidden u voor onze jongens en meisjes die in deze weken tentamens en examens moeten doen. Soms is het moeilijk, Heren. Wilt u helpen? Wilt u rust geven? Wilt u geven dat, kon het zijn, het bekroond mag worden met een verblijdende uitslag? Wees u nabij. Gedenk de zieken, thuis, in de ziekenhuizen, in allerlei inrichtingen. U kent ze, Heren. U weet waar ze wonen. Wij bidden u voor deze wereld. En wij vragen u, erbarm u over haar. Gedenk de leiders der volkeren. Heere, zegen ook ons land. Gedenk onze vorstin in haar hoge, eenzame ambt. Wij bidden u voor prinses Juliana. En wij danken u dat ze onder ons mag zijn. En wij bidden u of u haar en haar man en al de haren ook morgen een blijde dag wilt geven. Wij bidden u voor hen die vervolgd worden omdat ze u dienen. Wij denken aan hen die in concentratiekampen zijn, onder erbarmelijke omstandigheden leven. Heren, bevrijd hen door uw kracht. Wilt gij zijn met uw koninkrijk. Wil het doen komen met grote, alles overwinnende kracht. Zegen het werk, verzending, evangelisatie, verkondiging van het evangelie onder Israël. Trouwe Heren, gedenk uw kerk, hier ook in Nederland. Er is zoveel verval, zoveel afval. Houd bij u. En laat het ontkerstelingsproces zich niet voortzetten. Bewaar ons bij uw woord. En bij de belijdenis gegrond op uw woord. O Heilige Geest, doorwoon ons. Door uw kracht en door uw genade. Hoor ons, o Heere. in de vergeving van onze schuld. Gedenk ons in hem, in wie gij alles hebt gestraft, wat aan ons gestraft had moeten worden. Christus onze Heer en dierbare Heiland, waar ge nog zijt, de zalig maken. Reinig en zuiver onze gebeden en dankzeggingen, omdat ze verschijnen mogen voor 's vaders aangezicht. En wilt u de dag doen komen, dat wij palmtak der overwinning van u ontvangen, mogen neerleggen aan uw voeten. Geef ons dat allen, Heer, om bij dat feest te mogen zijn. Amen. Ik kan mij begrijpen dat er broeders en zusters zijn die graag de jonge leden de hand willen drukken na de zegen. Komen zij hier op het podium staan, maar u begrijpt dat het niet mogelijk is om alle tegelijk de gelegenheid te geven. Ik zou u willen verzoeken om de kerkraad dus eerst de gelegenheid te geven om te feliciteren en dan van daaruit. Eén moet de eerste, één moet de laatste zijn. Misschien kunt u het nog enige minuten uithouden met wachten en met wat praten met elkaar. En dat wij dan zo deze dienst beëindigen. Wij gaan nu ons geloof belijden. En wij zingen daarna op Psalm 68, het 10e en het 16e vers. Wij belijden ons geloof met de woorden van de belijdenis van Nicea. En ieder stemme in zijn hart in met de woorden: ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en van aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader door wien alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd een doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Ontvangt u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.